Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Vanavond moeten we dan een begin maken met een bijzonder onderwerp, mag ik wel zeggen. Ik vind het een bijzonder onderwerp, mede omdat het de bedoeling is dat we het wat isoleren van de samenhang, denk ik wel, waarvan deze dingen in de Bijbel besproken worden. Want het zal duidelijk zijn dat godzaliglijk leven niet zomaar begint ergens, maar integendeel, het is het vervolg op het feit dat wij als gelovigen zijn wedergeboren, kinderen van God zijn geworden, nieuw leven hebben ontvangen, of hoe dat dan maar gezegd mag worden. En eigenlijk is het zo dat op voorhand vast moet staan, ook bij de bestudering van dit thema, moet eigenlijk op voorhand vaststaan dat hoe dan ook wij zijn zalig geworden op grond van geloof en op grond van genade en uit niks anders dan dat. En waar wij kinderen Gods geworden zijn, en let u vooral op hoe ik het zeg, waar wij kinderen Gods geworden zijn, waar dat zo is, zal dat ook heus niet meer veranderen, want het is nu eenmaal onmogelijk om een geboorte ongedaan te maken. Zo is het nou eenmaal. En zelfs bij de natuurlijke mens, bij de oude mens, is het zo dat een geboorte niet ongedaan gemaakt kan worden. U zult wellicht zeggen, jawel, maar je kunt wel sterven en dan ben je het leven weer kwijt. En dan zeg ik, dat mag dan zo wezen, maar het aardige is natuurlijk dat wij door wedergeboorte eeuwig leven hebben ontvangen. Een leven wat de dood achter zich heeft, dat kan dus niet sterven en dus raken we het ook niet kwijt. Dat zijn dingen die zo zonder meer vaststaan, dingen die tot stand gebracht zijn door het werk wat God volbracht heeft door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is een werk waaraan wij deel hebben gekregen, enkel en uitsluitend door geloof en niet uit werken. We hebben er niks voor gedaan om dat leven te ontvangen. Wij kunnen er ook niks aan doen om het weer kwijt te raken. Het staat zelfs buiten ons feitelijk, want het is inderdaad onaantastbaar, onvergankelijk leven. En het berust niet op enig werk onzerzijds, integendeel. Het neemt echter niet weg dat er natuurlijk een bedoeling is, een reden is waarom God ons heeft wedergeboren, waarom wij nieuw leven hebben ontvangen. En ik zeg altijd, het meest opmerkelijke eraan is dat wij lezend in het Oude Testament wellicht tot de verwachting zouden komen dat weliswaar nieuw leven is beloofd voor een ieder die gelooft, maar dat normaal gesproken men dat leven pas zou ontvangen op de jongste dag, de dag waarbij afscheid genomen zal moeten worden van heel deze oude schepping en waar nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen verschijnen enzovoorts. En voor oud-testamentische gelovigen geldt dit ook inderdaad als waarheid, als bijbelse waarheid. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Het punt is namelijk dat wij in onze dagen al, nadat wij of doordat wij tot geloof gekomen zijn, eeuwig leven hebben ontvangen. Dat wacht niet op onze opstanding, integendeel. Feitelijk zijn wij opgestaan met Christus, is de gedachte, wij hebben nieuw leven ontvangen, ver voor de dagen waarin deze oude schepping verdwijnen zou en een nieuwe zou openbaar worden, zodat de vraag is, wat moeten wij in vredesnaam levend in dit oude lichaam en als zondaren in een zondig lichaam des vleeses, of hoe het maar genoemd mag worden, wat moeten wij in vredesnaam in dit zondige lichaam met eeuwig leven, want wat hebben we er nou aan? Bovendien, als de Heer vertoeft te komen, want er zijn zo van die uitdrukkingen voor, niet waar? Als de Heer vertoeft te komen, dan zullen wij toch sterven en hoezo dan eeuwig leven? En sommige gelovigen zien ook inderdaad kans om deze waarheid dat wij door geloof eeuwig leven hebben ontvangen, als het ware voor zich uit te schuiven, zo van ja, dat zien we dan in de toekomst wel, en als we eenmaal zalig sterven, dan is dat al mooi genoeg, enzovoorts. En in afwachting daarvan leeft men dan gewoon zijn eigen leven, wat in de praktijk nauwelijks verschilt van het praktische leven van de ongelovige en van de niet wedergeboren mens. Zo is het dikwijls. U hoeft zich niet aangesproken te voelen, want ik zeg het niet over u, dat weet ik allemaal niet, hè. Maar het gebeurt nou eenmaal veel zo. Het neemt echter niet weg dat een groot deel van de nieuwtestamentische brieven, want daartoe wilde ik me maar beperken voor de alle duidelijkheid dan. Het neemt niet weg dat een groot deel van de nieuwtestamentische brieven gewijd wordt aan de vraag waarom of waartoe, dat is nog beter om het zo te zeggen, waartoe deze dingen tot stand gebracht zijn. Waartoe wij eeuwig leven hebben ontvangen reeds nu, terwijl we notabene nog leven in dit oude zondige lichaam. Want dat is waar het om gaat. En dat staat er vele malen. Ik had me zelfs voorgenomen, maar ja, in de studeerkamer neem je er zoveel voor. Maar ik had me zelfs voorgenomen om je dat te laten zien. Dat namelijk in alle nieuwtestamentische brieven, nou ja, misschien Filimon dan niet, maar daar ga ik dan maar niet over discussiëren. Hè, maar dat in alle nieuwtestamentische brieven diezelfde waarheid aan de orde komt. Gewoonlijk na een inleiding waarin onze positie als gelovigen beschreven wordt. Maar ook niet altijd trouwens. Maar in elk geval, in alle brieven wordt naar voren gebracht dat God er een doel mee heeft om ons reeds nieuw leven te geven. Nou ja, laten we zeggen voor de jongste dag. Of voor de wederkomst van Christus. Maar in ieder geval om ons nieuw leven te geven terwijl wij nog in dit lichaam zijn. Het makkelijkste is wellicht dat ik dat gewoon even in twee, drie zinnen van tevoren zeg. Dan staan we wellicht vast op het goede been. Dat is altijd makkelijk. De gedachte is namelijk gewoon dat God nou eenmaal de schepper is. Dat hij een schepping gemaakt heeft. En dat het de bedoeling is dat de schepping, dan wel het schepsel, hem zou dienen. Dat is een gedachte die elk eenvoudig mens zou moeten kunnen volgen. Waarom heeft God iets gemaakt? Wel, omdat het hem, of opdat het hem ten dienste zou staan. En als u wat bijbelvaster bent, dan wijs ik naar Romeinen 1. Want daar staat niet alleen dat het schepsel God kan kennen, hoe dan ook, zelfs buiten de Bijbel om. Maar er staat ook dat het schepsel kwalijk genomen moet worden, dat het God weliswaar kent, maar niet gekomen is tot dankzegging. Het heeft God niet gedankt of niet verheerlijkt of aanbeden of wat dan ook. Waaruit je dus meteen de conclusie moet trekken dat het kennelijk de bedoeling is dat het schepsel in de eerste plaats de schepper eer geeft. En uiteraard in de praktijk. Dat wil zeggen in de praktijk van het leven. Is de bedoeling. Die dingen, die ga ik nou niet met u aanhalen, want het neemt me veel te veel tijd. Maar het is gewoon de grondgedachte dat het schepsel de schepper eer zou geven, danken, verheerlijken of hoe het er maar staat. Maak maar aantekeningen, u hebt een week de tijd om het na te zoeken. Nee, dat meen ik echt, want ik kan niet alles helemaal uitwerken. Maar dat vind je zo terug in Romeinen 1, het gedeelte vanaf vers 18. En als u het volhoudt tot het eind van het hoofdstuk. Maar of je dat volhoudt, weet ik niet. Maar goed, de tweede helft van Romeinen in elk geval. De gedachte is bovendien die van Romeinen 3, waarvan diezelfde schepping gezegd wordt dat die onnut geworden is. Ik heb toch Romeinen vast voor me, dus ik citeer maar even zo even uit Romeinen 3, het gedeelte vanaf vers 1, waar staat dat allen, Joden en Grieken namelijk, dat allen onder de zonde zijn, en dat betekent niet dat ze zondig zijn. Als allen onder de zonde zijn, wil zeggen dat zij beheerst worden door een macht die kennelijk boven hen staat. En de mens is dus onder de zonde en wordt dus beheerst door de zonde, is de gedachte. De term dat de zonde over de natuurlijke mens heerst, die komen we later ook in deze hoofdstukken tegen. Maar ze zijn allen onder de zonde, wil zeggen, ze worden allen door de zonde beheerst. Dat is de grootste macht in het leven van, nou laten we ons beperken dan tot de mens. In ieder geval, Joden en Grieken staat hier. En dan staat er dat het is in overeenstemming met hetgeen geschreven is, vers 10 van Romeinen 3. Er is namelijk geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen, dat zijn ze dus ook allen, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. En de rest, dat maakt u zelf maar een keer af. Hè. Dat moet maar duidelijk zijn. Hè. De gedachte is dus volgens hoofdstuk 1 dat men inderdaad God zou verheerlijken of danken. Het zijn in ieder geval de letterlijke termen uit vers 21 van Romeinen 1. Maar in Romeinen 3 wordt in deze verse kort samengevat dat dat in de praktijk ook onmogelijk is. Want in de mens is geen goed, er is niemand rechtvaardig. Dat wil zeggen, de mens is onnut geworden en is dus niet in staat om God te dienen. Waarna de vraag is dat als het schepsel, de oude schepping namelijk, onnut geworden is en inderdaad God niet kan dienen, is de volgende vraag, waarom dan, maar met het stellen van de vraag is het antwoord gegeven, waarom dan heeft God ons, gelovigen, waarom heeft God ons dan gemaakt tot nieuwe schepselen, opdat we God zouden danken, hem zouden verheerlijken, hem zouden dienen? Dat zal, einde van het verhaal. Dat wil zeggen, we kunnen nu wel weer naar huis. Dat is het eigenlijk gewoon. Hè? De vraag, ja, ik weet wel. De vraag is dan, hoe dan? Schuif ik nog minstens 1 week voor me uit, misschien wel 2. Maar, want eerst moet God tot ons doordringen dat dat inderdaad de bedoeling is. Dat wij zouden leven, zouden wandelen, dat zijn zo de termen. Dat we zouden leven, zouden wandelen tot eer van God. En dat in tegenstelling tot de natuurlijke mens, die voor God onnut geworden is en die gewoonlijk in het gunstigste geval leeft tot eer van de mens. Vandaar dat tot gelovigen gezegd wordt, ik citeer me vast eens een keer een uitspraak dan, dat we geen zoekers zouden zijn van ijdele eer. Dat is wat een natuurlijke mens doet. Zijn eigen eer zoeken. Er zit trouwens niks anders op. Gewoonlijk erkent hij God niet en wil hij ook nauwelijks aanvaarden dat er een God bestaat. En waar hij dan automatisch zelf de hoogste is in de wereld, in de schepping. De kroon der schepping is zo de vaste uitdrukking. Daar leeft hij inderdaad tot eer van zichzelf. En dat is het dan. Maar de schrift zegt dat we niet zouden zijn zoekers van ijdele eer, maar dat we God de eer zouden geven. Nu wij inderdaad daartoe bekwaam gemaakt zijn en we zijn daartoe bekwaam als nieuwe schepselen. De enige reden waarom wij wedergeboren worden, waarom wij nieuwe schepselen zijn geworden, is dat wij inderdaad God zouden dienen. Natuurlijk, dan kun je nog altijd zeggen, maar dat komt dan straks in de toekomst wel, nadat wij verlost zijn van het zondige lichaam, want wij zijn en blijven zondaren. Natuurlijk, je kan dat voor je uitschuiven. Maar in het licht van wat de Nieuwtestamentische brieven daarover zeggen, is dat volstrekt onmogelijk. De gedachte is juist dat wij zijn wedergeboren, ogenblikkelijk toen wij kwamen tot geloof, opdat wij vanaf dat moment zouden leren God te dienen. En als ik het heel systematisch zeg, dan is het eigenlijk zo dat wij nu nog in het vlees, als wedergeboren mensen overigens, zouden leren God te dienen. En inderdaad, wij zouden dat leren opdat wij dat in de toekomst ook inderdaad zouden doen. Ook nadat wij verlost zijn van dit vernederde lichaam, is de gedachte. Maar we beginnen er nu al mee, is de bedoeling. En dat staat natuurlijk op vele plaatsen. Want we komen ogenblikkelijk terecht, want ik probeer het tempo er echt wel in te houden. Wij komen ogenblikkelijk terecht, nou laat ik zeggen, bij Romeinen 5 vers 1. Neem ik altijd mee, dan is het niet zo'n grote sprong, weet u wel. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, niet zullende worden, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof en dus niet uit werken opdat niemand roemen, maar dat staat ergens anders, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, niet omdat we daarom vragen, niet omdat we daar ons best voor doen of zoiets, wij hebben gewoon vrede bij God. En dat is niet een vrede die wij tot stand brengen, of moeten brengen, of gebracht hebben. Dat is een vrede die hij tot stand gebracht heeft. En wij dienen slechts te geloven wat hier staat. Want waar wij geloven wat hier staat, hebben wij wat er staat. Of, ik weet niet meer wie het uitgevonden heeft, iemand zei ooit, lees wat er staat, geloof wat er staat, en je hebt wat er staat. Wie het was, ik kijk de kring rond, maar ik weet niet meer wie het uitgevonden heeft. Maar dat is een gevleugelde uitdrukking al voor enige generaties inmiddels. Hè? Lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, heb ik eens nagevraagd aan Billy Graham. Maar is niet meer bekend, geloof ik. Nee. Nou, laat maar zitten. Wij hebben vrede bij God, niet uit onze werken, maar door onze Heer, Jezus Christus, doordat Jezus Christus onze Heer en dus Meester is, enzovoorts. En wij hebben ook door hem de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan, zodat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof. Wij hebben vrede bij God en wij staan in de genade, dat is onze positie, daar leven wij uit namelijk. En wij, waar roemen wij in onze toekomst namelijk. Wij hebben in het verleden vrede met God gekregen. In het heden staan wij in en leven wij in, en zelfs onder, de genade. En wat de toekomst betreft, wij verwachten dat aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden. Dat staat een paar hoofdstukken verder overigens, maar daar gaat het hier om. Wij roemen in de hoop, in de verwachting namelijk, van deze heerlijkheid Gods waarin wij zullen delen. Dat moet een duidelijke zaak zijn. Eén spreekt over het verleden. Vijandschap is teniet gedaan, zal ik maar zeggen. We hebben vrede ontvangen. We zijn met God verzoend geworden. In elke betekenis van het woord. Wij staan in de genade en daar leven wij ook uit. Die hebben we ook hard nodig, omdat we inderdaad nog zondaren zijn naar de oude mens. Waar zouden we anders genade voor nodig hebben? Maar die krijgen wij. Zodat door die heerschappij van de genade over ons inderdaad die oude mens en die zondaar niet gerekend wordt. En door God ook zelfs de zonden niet gerekend worden. Opdat die zonden en die zonde ons niet onbekwaam zou maken om de levende God te dienen. Met de woorden, nog maar even snel dan uit Hebreeën 9 vers 14. Waar staat dat God onze harten gereinigd heeft van een kwaad geweten. Niet omdat we vrolijk zondigen door het leven zouden gaan, maar omdat wij de levende God zouden dienen. Noteert u dat, Hebreeën 9 vers 14. Gewoon uit je hoofd leren. Goed. Nou. En waar wij de levende God dienen, verwachten wij dat wij ook inderdaad met Christus in de toekomst verheerlijkt zullen worden. En wij komen daar bij gelegenheid uitgebreid op terug. Maar dat was vast Romeinen 5 vers 1 en 2. Waarna wij terechtkomen aan het einde van Romeinen 5. Waar staat dat dus de zonde niet meer over ons heerst, vers 21. Zodat we niet meer tezamen onnut zijn geworden en allen zijn afgeweken enzovoorts. Integendeel, de zonde heerst niet meer over ons. Dat betekent niet dat de zonde niet meer in ons actief is, maar het betekent dat de zonde niet heerst. Dat wil zeggen dat de zonde niet de grootste kracht is in ons leven. En misschien is de macht van de zonde niet eens minder geworden, want daar ga ik nou helemaal niet over praten, dat is namelijk niet aan de orde. Maar theoretisch dan, misschien is de macht van de zonde in ons niet eens minder geworden toen wij tot geloof kwamen. Maar het hele punt is dat er een veel grotere macht dan die van de zonde in ons leven gekomen is. En dat is de macht van de genade, want wij worden niet meer beheerst door de zonde, Romeinen 5 vers 21, wij worden niet beheerst door de zonde, Romeinen 6 vers 14, een halve bladzijde verder in uw Bijbel, Romeinen 6 vers 14, en ook worden wij niet beheerst door de wet, die immers de zonde verbiedt, maar wij zijn onder de genade, en daar heb je de termen, onder de genade. Vroeger waren wij onder de zonde, Romeinen 3, we waren onder de heerschappij van de zonde, laatste vers van Romeinen 5. We waren onder de heerschappij van de zonde, Romeinen 6 vers 14. Wij waren wellicht onder de heerschappij van de wet, Romeinen 6 vers 14. Maar we zijn nu onder de heerschappij van de genade. En waar de genade heerst, kan zonde ons op geen enkele wijze onbekwaam maken om de levende God te dienen. Nee, wij denken soms dat we daardoor onbekwaam worden. Of we denken dat andere daders onbekwaam worden. Maar het is niet zo, staat in mijn Bijbel dat het niet zo is. God rekent de zonde niet toe. Genade eerst. Maar niet opdat wij vrolijk zondigen door het leven zouden gaan, maar opdat wij inderdaad bekwaam zouden zijn om de levende God te dienen. Daar gaat dit hoofdstuk over, Romeinen 6. Vers 1 dan, hè? Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Het kan immers, want dan wordt alleen de genade maar des te meer. Dat is bovendien tot eer van God, als de genade te meerder wordt, want het is Gods genade. Niet dan? Dus zeggen sommigen, hoe meer wij zondigen, hoe meer God verheerlijkt wordt, want hoe groter zijn genade. Het is een volstrekt Bijbelse redenering. Is ook niet tegen in te brengen. Behalve dan de vraag of dat de bedoeling is dan van Gods genade en van de heerschappij van de genade in ons leven. En dan wil ik zeggen, nee, dat is niet het doel. Die redenering kan wel. Die klopt, die is volstrekt bijbels te verantwoorden, bijbels te verdedigen. Maar waar we vragen naar de bedoeling van Gods handelen met ons, is het zo dat wij geplaatst zijn onder de heerschappij der genade, opdat wij vrij van een bezwaard en een besmet geweten, inderdaad, niet de zonde zouden dienen, maar de genade of beter de rechtvaardigheid, of gewoon God zouden dienen. Feitelijk is dat ook eigenlijk het uitgebreide thema in de Hebreeënbrief, maar soms denk ik staat er zo uitgebreid dat men onderweg de draad kwijtraakt. Hè. Maar de gedachte is immers daar dat wij zouden naderen tot degene die op de troon zit, om ons aan degene die op de troon zit te onderwerpen uiteraard. Ik zou niet weten waarvoor je anders tot de troon zou naderen. Daar blijkt te zijn de troon der genade, met daarop gezeten de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Want de gedachte is inderdaad die van Hebreeën 9 vers 14, dat wij door hem gereinigd zijn opdat wij hem zouden dienen. En ons zouden stellen onder de leiding en eventueel heerschappij van degene die op de troon zit, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, opdat we onder zijn leiding en verantwoordelijkheid God, namelijk de levende God, de schepper dus ook inderdaad, zouden dienen. Dat is de gedachte en daartoe hebben wij genade ontvangen. Vandaar, of daartoe, heerst genade in onze dagen. Of, heel eenvoudig gezegd, daartoe zijn we wedergeboren. Reeds nu, omdat we reeds nu die levende God zouden dienen. En dat is wat ook hier staat, zullen wij in de zonde blijven? Wis en waarachtig niet, zegt de apostel, in een wat afwijkende vertaling. Maar wij zeggen dat zij verre. Wis en waarachtig niet dus, hè. Wij immers, en dan volgt de apostel de Bijbelse gedachte, wij hebben immers deel aan de dood van de Heer Jezus, die voor ons gestorven is. Onze oude mens wordt geacht voor God dood te zijn, dus voor God als zodanig kun je het niet verantwoorden om in die oude mens en na die oude mens te blijven leven. Laat staan dat je het kunt verantwoorden om de eer van die oude mens te zoeken. Dat kan wel. Maar het is de bedoeling niet. Wat dan wel de bedoeling is, nou zegt de apostel, je weet toch wel dat voor zover wij deel hebben aan Christus Jezus, in hem gedoopt zijn dus, vers 3, voor zover wij deel hebben aan Christus Jezus, hebben wij deel aan zijn dood en zijn wij met hem begraven, vers 4. En dan de tweede helft van vers 4. Opdat wil zeggen, nu komt het doel. En dat zouden wij voor ogen houden. Niet wat wij ermee kunnen, maar wat Gods bedoeling ervan was. En dan staat er niet op dat we zouden behouden worden, of dat we in de hemel zouden komen, of zoiets dergelijks. Maar op dat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij. Dus Christus wordt hier als voorbeeld gegeven. Er staat dat Christus is opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus leeft om vanaf dat moment, vanaf zijn opstanding, zijn Vader te verheerlijken. Men lezen het Johannesevangelie. Het doel van de opstanding van Christus is dat de levende Christus nu zou leven tot heerlijkheid van zijn Vader. Tot heerlijkheid Gods dus. En dat is wat hij ook doet. En tot in onze dagen verricht hij een werk tot eer van God. En dient hij de Vader. Mag verwacht worden van de Zoon. Maar er staat op dat gelijkerwijs alzo ook wij. Gelijkerwijs Christus alzo ook wij. En dan weet je wat er staat dus. Hè? Als er staat dan dat Christus is opgewekt uit de doden tot heerlijkheid des Vaders, dan zal het de bedoeling zijn dat wij ook opgewekt worden tot heerlijkheid des Vaders. En is het de bedoeling dat het leven wat wij in Christus en met Christus hebben ontvangen, door onze wedergeboorte, door onze opstanding met hem, die immers in het verleden ligt, hè? Dat wij dat leven wat wij hebben ontvangen ook inderdaad zouden gebruiken tot heerlijkheid des Vaders, om God te dienen dus. Daartoe zijn wij geroepen, om de levende God te dienen, precies zoals de Heer Jezus zelf nu doet. Dus dat is moeilijk zang. Het probleem is alleen dat wij dikwijls niet eens weten. Nou ja, u en ik natuurlijk wel, maar vooruit hè, zeg maar wij. Maar goed, dat we dikwijls niet eens weten wat de Heer dan eigenlijk, de Heer Jezus Christus dus, hè, wat hij in onze dagen doet. Wat voor werk hij doet. De meesten hebben een tamelijk, abstract beeld van Christus en een abstract beeld van God. En met niet de gedachte erbij dat hij ook wat doet, hè. Nu, we hebben geen dynamisch idee over wie hij is en wat hij doet in onze dagen. Dus een beetje zo'n macht, zo'n beetje die je toch niet kunt zien in de hemel. Iets mystieks en ongrijpbaars, voor sommigen iets magisch enzovoort. Maar dat hij wat doet en dat de zoon werkt, handelt en in ieder geval leeft tot heerlijkheid van zijn hemelse vader. Om zijn vader groot te maken hebben we dikwijls geen idee van, maar niettemin is het zo. Zodat je maar weer ziet dat waarheid met betrekking tot de christenen rechtstreeks ontleend is aan de waarheid met betrekking tot Christus. En waar men Christus niet kent, weet men over het eigen christelijk leven ook niks. Zo zit het nou eenmaal. Het is met elkaar verbonden, het is één geheel. Zo staat het er ook. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij zouden leven, nu we met hem opgewekt zijn, volgens het begin van dit vers en het voorgaande vers. Opdat ook wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders, dat staat er ook, staat alleen met weer andere woorden, om het wat nader uit te leggen. Dat staat opdat ook wij alzo in nieuwheid des levens wandelen zouden. En let op dat er niet eens staat leven zouden, want wij zien kans het begrip leven altijd weer terug te brengen naar het ontvangen van leven. Dat het werkwoord leven betekent leven ontvangen of tot leven komen. Maar dat betekent het lang niet altijd, dat kan het betekenen overigens, maar dat betekent het lang niet altijd. Leven wil zeggen praktische leven, dag in dag uit, ergens mee bezig zijn, dat is leven. Ook in het Nederlands denk ik altijd. Want ik ben altijd van mening dat mensen die weinig doen, weinig leven. En hoe actiever een mens is, hoe meer hij leeft. Gaat niet altijd op trouwens. Maar in het algemeen toch wel. En daar gaat het om leven, praktisch leven. Waar nog bij komt dat het begrip leven in de Bijbel volstrekt synoniem is met bewegen. Namelijk iets doen, beweging. En communicatie, gaat iets heen en weer, zal ik maar zeggen. Dat is actief, is dynamisch, dat is wat leven is. Dat is waar het om gaat. Opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Terugredeneren betekent het dat de Heer Jezus Christus ook in nieuwheid des levens wandelt. Dat klopt, want zijn wandel nu mag dan overeenkomen voor een deel met zijn wandel toen hij nog in een menselijk lichaam op aarde was. In gelijkheid des zondigen vleeses, met een bijbelterm, zodat u me daar niet op kunt vangen in ieder geval. Maar zijn wandel nu mag dan overeenkomst vertonen met zijn wandel in de tijd in een lichaam dat vlees en bloed belachtig was, net als het onze. Maar er is ook een belangrijk verschil. Toen wandelde hij inderdaad in vernedering en door de mensen verworpen. Nu is hij de verhoogde aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zover zijn wij nog niet. Maar dat is waarin wij roemen. De hoop der heerlijkheid Gods die ook aan ons zal geopenbaard of gewoon gegeven worden. Maar hoe dat ook zij, er staan dus twee uitdrukkingen en ze beide worden van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus, zowel als op ons, op beide dus. Namelijk, zowel Christus als wij zijn uit de dood opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Ofwel, wij zijn uit de dood opgewekt opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dat betekent toch dat sinds onze wedergeboorte, als het goed is, ons leven er heel anders uitziet dan wel ons leven er heel anders gaat uitzien. Al geef ik meteen toe dat uitzien of zien nou niet helemaal het goede woord is. Want ons leven wordt in de eerste plaats bepaald door onze beleving, dat hoe wij zelf in het leven staan, want dat is ons leven eigenlijk. Hè. Maar goed, daar kom ik wellicht later nog op terug. Maar deze redenering hier wordt hier voortgezet. En begrijp je me nou goed, hier wordt achteraf gezegd dat wij die vrede met God hebben, wij die gerechtvaardigd zijn, wij die in de genade staan, wij die roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, uit Romeinen 5 vers 1 en 2, daarvan wordt gezegd dat wij inderdaad met Christus zijn opgewekt voor een bepaald doel. Namelijk opdat, niet opdat we in de zonde zouden blijven, vooral nu het kan, vanwege de rijkdom zijner genade, maar dat wij inderdaad in nieuwheid des levens zouden wandelen. Als dat niet dynamisch is, weet ik het niet, hè. Toch? Nee, we kwamen de Vierdaagse tegen onderweg, dus dan denk je daar weer eens aan, hè. Dan denk je, liepen alle christenen maar precies dezelfde kant op, hè. Het kan wel. Dat is maar voor vier, waarom het 4 dagen is, hoef ik aan de typologen onder u niet uit te leggen. Hè? Langer dan 4 dagen duurt zoiets namelijk nooit. Dat kan niet. Maar goed, laat maar zitten. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij wandelen zouden. Dat heeft met de besteding van ons leven, de invulling van ons leven, of nog concreter, heeft te maken met de invulling van onze tijd. En op de zondagsschool hadden ze het over kamertjes in ons hart, die allemaal open moesten. Met flanelbord erbij, weet je, dat ken je dat niet. Heb je wat gemist hoor. Ja, dat is christelijke cultuur. Kamertjes in je hart, ze moesten allemaal open. Toen begreep ik ook niet hoe dat zat, want kamers, heb ik eens nagezocht, die blijken er te zijn, heb ik begrepen. Met zelfs, er waren geen deuren, er waren kleppen tussen. Maar vooruit, hè. Maar in ieder geval, het gaat niet zozeer om de kamertjes van ons hart. Het gaat om wat het werkelijk is. Hebben ze toen niet bijverteld, geloof ik. Of ik heb het niet begrepen. Het gaat om aspecten van ons leven. Delen van ons leven. Of het de Heer alleen toelaat in een klein beetje. Zo van elke woensdagavond. Of het is hier donderdagavond. Of zondag, weet je veel. Maar goed, een paar uur per week of iets dergelijks, hè. Of staat het echt helemaal open? Zijn we christenen op zondag? Of alleen in de kerk? Het Rode Kruisgebouw vind ik ook wel aardig trouwens. Maar goed, hè. Of ook op maandag of zoiets, hè. Daar heeft het mee van doen. Nou, in ieder geval, de redenering is hier niet dat wij moeten komen tot wedergeboorte. Dit wordt gezegd tot degenen die wedergeboren zijn, die deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. En tot hen wordt gezegd, wel, dat is zo. Opdat wij ook deel zouden hebben, niet alleen aan zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, maar opdat we deel zouden hebben aan zijn leven nu, en opdat we deel zouden hebben aan zijn heerlijkheid in de toekomst. Zijn opstanding of zijn hemelvaart heb ik het dan nog niet eens over gehad, maar dat hoorde er eigenlijk ook nog bij. Nou, dat is waar het om gaat. En dan staat er, want indien wij, vers 6, vers 5 bedoel ik, want indien wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, wel dan is dat ook zo in de gelijkmaking zijner opstanding. Met alle consequenties van dien. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, althans voor God, dat God dus onze oude mens niet rekent, hij acht die dood te zijn. Het is een belangrijke waarheid, omdat nog velen menen, ongelovigen, maar helaas ook vele gelovigen menen, dat de Heer er is om ons door het leven heen te helpen. En wat men in godsdienst noemt, blijkt in de praktijk dikwijls precies het tegenovergestelde te zijn, in gedachten althans, want er blijkt in de praktijk dikwijls in te houden dat God ons zou moeten dienen, nu wij zijn kinderen geworden zijn, of nu wij hem geloven of iets dergelijks. Nu is hij verplicht om ons een beetje makkelijker door de moeilijkheden van het bestaan heen te leiden, is de gedachte. Een bestaan waarvan wij geen afscheid willen nemen, hoe moeilijk het ook is, en hij moet ons er dan doorheen helpen. Hetgeen zeer inconsequent is, omdat wij voor hem al lang gestorven zijn, en als wij tot geloof zijn gekomen, dan hebben wij formeel afstand gedaan, officieel, dat is het belangrijkste wat er is, hebben wij afstand gedaan van ons aardse leven hier, en op welke grond zouden wij daarna de Heer kunnen interesseren in ons werk en in ons levens, in onze carrière, in onze familieomstandigheden, en over onze schoonmoeder hebben we het dan nog niet eens gehad. Nee, ik bedoel gewoon dat hij gewoon heel concreet, zonder die vrome verhalen erbij enzovoort, gewoon even een keer erover nadenkt. Misschien is het voor u niet nodig, maar dat kon wel eens tegenvallen. Nou, hoe dat ook zij, de bedoeling is niet dat de Heer ons zou dienen, al weet u natuurlijk best een tekst te vinden in de Bijbel waar zoiets wel staat. Dat moet wel, want ik weet hem ook, hè? Ja, zeker wel. Maar dat is dan maar een halve waarheid. De Heer heeft niet gezegd dat hij voor zijn kinderen zou zorgen. De Heer heeft gezegd dat hij zou zorgen voor degene die hem dienen. Niet voor zijn kinderen, maar voor zijn dienstknechten. Het verschil is weliswaar subtiel. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht, namelijk volgens Romeinen 4, of volgens Galaten 4. Maar neem niet weg dat er een belangrijk verschil is. Alleen daar waar wij de Heer dienen, zou hij ons hulp geven, zou hij ons door ons leven heen helpen, of beter gezegd, dan blijf ik dichter bij de Bijbel, dan weet hij in ieder geval wat wij nodig hebben en hij zal ons geven wat wij volgens hem nodig hebben. Hetgeen makkelijk is, want dan hoeven wij ons daar tenminste niet meteen in te verdiepen. In wat wij nodig hebben. Hè? Boodschappenlijstjes maken heb ik altijd al een kriem gevonden. Maar in dit geval hoeft dat dus niet. Onze Vader in de hemel weet wat wij nodig hebben. Hij heeft beloofd ons te zullen geven wat wij nodig hebben. En er staat ook bij op voorwaarde waarvan, want dat staat erbij. Nou ja, het is Matthäus, maar goed. Hè? Op voorwaarde van dat wij eerst, in de allereerste plaats, moet het hoogste zijn in ons leven, dat we eerst het koninkrijk God zoeken en zijn, en niet onze, zijn gerechtigheid. Terwijl maar al te makkelijk wij de Heer spannen voor het karretje van onze gerechtigheid. Dat wij zo nodig ons recht moeten halen in de wereld of onder gelovigen enzovoorts. En daar bidden wij dan voor, of niet? Geef me geen antwoord, hè? Wij zoeken zijn gerechtigheid, was de bedoeling. En daar zou hij ons geven wat wij nodig hebben. Dat is de gedachte. Het is waar dat de Heer beloofd heeft voor ons te zorgen. Vooropgesteld dat wij zijn dienaren zijn. Niet op papier, niet zwart op wit, omdat het ergens staat. Maar gewoon in de praktijk van ons leven uiteraard. Waar wij ons gedragen als zijn dienstknechten, gedraagt hij zich als onze Heer. En waar wij hem niet verloochenen, zal hij ons niet verloochenen. Staat er echt hoor. Maar ik zoek het niet eens op. Hè. En waar wij hem verloochenen, zou hij ons verloochenen. In de praktijk van ons leven uiteraard. Hij heeft er geen enkel belang bij om ons vlees, om ons oude mens in stand te houden of te helpen. Waar die oude mens van ons inderdaad niet hem ten dienste wordt gesteld. Het enige waar hij belang bij heeft, is de dood van onze oude natuur. En van onze oude mens, onze gezindheid naar het vlees enzovoort. Dat is waar hij belang bij heeft. Onze dood namelijk. Toch? En daartoe, voor dat doel, is de Heer Jezus voor ons gestorven. Stierf één voor allen. En zijn we allen gestorven. Dat is waar de Heer belang bij had. Dat is waar God belang bij had, moet ik eigenlijk zeggen. En daarna gaf hij ons nieuw leven, opdat dat nieuwe leven geleefd zou worden, inderdaad in het instrument, gereedschap van dit oude lichaam, om zo te zeggen, waarbij zelfs dit oude lichaam, wat van nature beheerst wordt door de zonde, nu gebruikt zou worden, niettemin en ondanks alles, tot eer van zijn naam. Dat is waar het om gaat. Zodat hij toch tot zijn doel komt, notabene in deze oude schepping, in dit oude lichaam, zelfs in een zondig lichaam. Nou, dus wij weten eerst, dit eerst wetende was het, hè? Nee, hier staat gewoon dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruist is, 6 vers 6 van Romeinen, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, dat wil zeggen geen effect meer heeft, want dat is wat het woord betekent, geen uitwerking meer heeft voor hem althans, opdat wij niet meer de zonde dienen, enzovoorts. Want wij zouden de gerechtigheid dienen, zegt de rest van dit hoofdstuk in ieder geval. Want de gedachte is die van vers 8, dat wij met Christus gestorven zijn. En als dat zo is, als het waar is dat wij met Christus gestorven zijn, dan zal het ook waar zijn, nu dus. Dan zal, moet betekent dat, hè, heb ik eens nagevraagd aan een Duitser. Nee, ik sprak Duits, zuster. Ja, dat is niks bijzonders aan. Hè? Dan zal het ook zo zijn dat wij met hem leven. Dat staat er ook. Zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dat is noodzakelijk, betekent dat. Als het één waar is, dan is noodzakelijkerwijze het andere ook waar. Als wij met hem gestorven zijn, dan zal het ook waar zijn dat we met hem leven. Is de bedoeling. Men zie de voorgaande verzen. En dan weet in de wetenschap dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, zodat het hier inderdaad niet gaat over dat wij iets moeten doen om ons zaligheid te behouden of vast te houden of om ons eeuwig leven vast te houden. Want dit opstandingsleven van Christus is blijvend, is namelijk eeuwig. Christus sterft niet meer, wij ook niet. Er kan dus fundamenteel niks misgaan. Als wij de Heer dienen, is het ook niet om ons eeuwig leven vast te houden. Dat zou zo zijn, zou het geen eeuwig leven zijn. Integendeel, dan, als wij God dienen, is het juist omdat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Daar kan niks meer mee stuk. Dat wil zeggen dat we dus inderdaad bekwaam zijn gemaakt om die God te dienen onder het nieuwe verbond en onder de leiding of heerschappij van Christus of van de Geest of hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. Dus wij die de zonde gestorven zijn enzovoorts, wij leven ook met hem, wetende, vers 9, dat Christus, opgewekt zijnde uit de dood, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, over ons dus ook niet. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En volgens de voorgaande verse, wij zijn met hem gestorven eenmaal. Dat hoeft ook niet herhaald te worden of iets dergelijks. En dan staat er, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. En als ik de naamvalsvorm weer vertaal, dan staat er gewoon, en dat hij leeft, dat leeft hij voor God. En voor wie het voorzetsel dan onduidelijk is, wel, dat hij leeft, dat leeft hij in dienst van God. Of tot heerlijkheid des vaders, zoals dat stond natuurlijk in vers 4. En nog eens 11, alzo ook gij lieden. Dezelfde structuur als in vers 4 vinden we in deze vers ook. Wij leren eerst iets over Christus in vers 9. Dat hij is opgewekt uit de dood. Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. En hij leeft dus in de praktijk tot eer van God. En dan vers 11, de toepassing ervan op ons. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor, of reken staat er eigenlijk. Een hele prozaïsche term. Reken. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode, dat wil zeggen voor God, en nog sterker in dienst van God, dat gij Gode levend zijt in, en dus samen met, want het is hetzelfde, in Christus Jezus onze Heer. En dan ben ik gereed verder te lezen weer in vers 4. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt uit de doden tot heerlijkheid des vaders, alzo ook gij in nieuwheid des levens wandelen zal. En dan volgt hier vers 12, hè, in plaats van vers 12, dat dan de zonde niet heersen. Dat betekent dat wij die hogere macht, die sterkere macht dan de zonde in ons leven, inderdaad zouden aanvaarden, zouden erkennen. En hoe erken je een macht? Hoe doe je dat? Moeilijke vraag natuurlijk, door je daaraan te onderwerpen. Dat zal. Die mag het herkennen. Waartoe naderen wij tot de troon der genade, Hebreeënbrief? Om ons te stellen onder de heerschappij van degene die op de troon zit. We erkennen degene die heerschappij heeft. En wat wij zouden doen, is in de eerste plaats erkennen deze macht der genade in ons leven. Dus de hoogste macht die er is. En dus aanvaarden dat wie wij ook zijn, wie wij ook waren, hoe wij ook leefden, hoe wij ook leven. Wij zijn het eigendom van God zelf en we onderwerpen ons aan hem. En dan moet u maar zien. Onthoud die, hè. Ik zeg het zo banaal mogelijk, omdat u het niet vergeet. We geven ons leven aan hem en dan moet u maar zien. Ja, dat kun je plechtiger zeggen, maar het kost mij wat meer moeite om plechtige woorden te vinden. Ik vrees altijd dat men het dan niet begrijpt. Als we ons onderwerpen aan de Heer. De Heer, u weet toch nog wat het woord betekent, hoop ik, hè? Als we ons onderwerpen aan de Heer, dan betekent het toch dat we zeggen, nou, doe maar met mij wat u wilt. Zou eigenlijk het eerste gebed van een gelovige moeten zijn. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik weet ook niet hoe u tot geloof gekomen bent. Hoe ik tot geloof, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nauwelijks in ieder geval. Want het is zo lang geleden, nietwaar. Maar ik zal u vertellen. Ik heb heel wat evangelisatiesamenkomsten meegemaakt. En ik ben in het wereldje, noem ik dat altijd maar, hè, opgegroeid. En ik ken alle terminologie. En ik weet altijd dat er dan gezegd was, mensen tot geloof gekomen waren. Dan was er iemand tot overgave gekomen. Tot overgave. En in persoonlijke gesprekken hebben we dan de mensen gevraagd of ze het eigendom des Heren waren. Nee, dat is jargon, zuster, maar niettemin, begrijp even, die uitdrukking heeft iemand ooit uitgevonden, of zo. En het is standaard uitdrukking geworden, maar let even op wat het betekent. Het eigendom des Heren. Als we het eigendom des heren zijn, dan zit er maar één ding op. Niet om hem te vragen om ons te helpen, maar ons te stellen in zijn dienst. Wij zijn zijn eigendom. Zeg maar zijn slaaf. Vertaald gewoonlijk met dienstknecht dan, maar zijn lijfeigene tot overgave gekomen. En tot de kinderen werd gezegd, heb je je hartje al aan de Heer Jezus gegeven? De kinderen wisten niet wat dat was. Dat konden ze ook waarschijnlijk niet begrijpen. Hoewel de term was aangepast aan het gebruik op dat niveau. Nee, misschien sommigen wel, zuster, maar dat weet ik niet, hè. Maar goed, je hartje, maar ons hart is ons leven. Of het aan hem gegeven hebben. Het is nog heel wat anders dan te praten over of we wel zeker zijn of we behouden zijn. Of in de hemel komen. Of in, dat is zo teruggebracht tot het meest elementaire, meest noodzakelijke. Van, worden wij behouden, komen wij straks in de hemel. Als we komen te overlijden, waar zijn we dan daarna? Enzovoorts. Ja, ik geloof niet dat er veel meer van overgebleven is tegenwoordig. Ik heb ook altijd het idee dat al die andere uitdrukkingen in onbruik geraakt zijn. En de betekenissen van daarmee kennelijk ook. Want waar het om gaat is inderdaad dat we onze levens aan hem geven. Wie wij zijn, heel ons leven. We komen tot overgave, we staken de strijd en we geven ons over met een witte vlag, weet u wel. Enzovoort. We krijgen dan een wit kleed overigens, maar dat doet nog even niet de zaken. Maar overgave, we geven de strijd op. En in plaats van tegen hem te strijden, geven we ons over en strijden vervolgens voor hem. Er zit weinig anders op. Ja, overlopers hebben we een hekel aan, maar als je maar overloopt naar de goede partij. Er zijn tijden geweest dat sommigen verkeerd gokten, heb ik begrepen. Maar daar hebben we het nou maar even niet over dan. Maar dat is maar waar het om gaat. Dat is overgave. Het gaat er niet om of wij behouden zijn of zo. Daar gaat het niet over. Het gaat erom of wij nuttig zijn of onnuttig. En omdat we onnuttig waren, heeft God ons wedergeboren tot een leven ook. Opdat we nuttig zouden zijn voor hem. En de rest van het verhaal heeft wel degelijk te maken met hoe wij de rest van ons leven besteden. Heeft te maken met wat er in ons hart is. Eventueel hoe onze dag wordt ingedeeld, wat er op onze agenda staat. Dat kan er allemaal mee te maken hebben enzovoort. Daar heeft het mee te maken. En daarvoor zullen wij loon ontvangen. Dat loon is niet dat we in de hemel zullen komen, want daar waren we al. Als het er nou helemaal over gaat, we zijn met Christus niet alleen gestorven, begraven en opgewekt, maar ook met hem gezet in de hemel. Of we dat nou begrijpen of geloven of niet, heeft er niks mee te maken. Dat is nu eenmaal zo. Daar gaat het dus vervolgens niet om. Waar het om gaat is inderdaad of wij hem dienen. Niet alleen of wij nuttig gemaakt zijn als zodanig, maar of we ook in de praktijk tot nut zijn voor hem. En wie dat nut bepaalt, is hij uiteraard. En wat van ons verwacht wordt, of mag worden, maar wat de Heer van ons verwacht, is inderdaad dat we hem bidden en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar vergis u niet, als u dat echt meent en zo tot hem uitspreekt, dan is dat riskant, hè? Want dat brengt je soms ergens, ja, dat meen ik. Het heeft consequenties namelijk. Dat kun je niet vrijblijvend doen, dat is echt in dienst stellen van. En de Heer neemt je erop, pak je erop. Heeft hij mij tenminste gedaan, ik had hem van alles beloofd, maar. En dan, ja, dan gaat het zo. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar het is de bedoeling dat wij dat allemaal doen, ons in zijn dienst stellen. Gewoon, en dan ziet hij maar hoe hij ons gebruiken wil. Nou goed, dat is waar het hier om gaat. Er staat hier ook trouwens, er staat in vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat wil zeggen, het lichaam leeft nog, het is er nog, het is nog ter beschikking. Het is en blijft sterfelijk, het zal dus eens sterven, normaal gesproken. Maar de Heer wil dat sterfelijke lichaam gebruiken en wil zijn leven in dat sterfelijke lichaam leven. En dat is ook wat er staat. Want het was de bedoeling dat hij onze sterfelijke lichamen zou levend maken, was de gedachte. Nou, daar gaat het hier om, hè. En dus dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, zo was het van nature. En dus zegt vers 13, stelt uw leden, uw lichaamsdelen, maar zeg maar uw lichaam dus, hè. Stelt uw leden niet aan de zonde ter beschikking tot gereedschap, wapenen. betekent gewoon gereedschap. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf, uw hele leven dus, dat is in ieder geval het lichaam en alles wat erbij hoort, maar stelt u zelf goden als uit de dood levend geworden zijnde, want dat is de gedachte dat wij levend geworden zijn, hè? Stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden of uzelf goden tot wapenen der gerechtigheid. En let u op dat er niet staat wat dat inhoudt. Er staat niet bij wat de consequenties zijn. Er staat niet bij wat u dan in uw leven zou doen of laten. Er staat er allemaal niet bij. En de apostel heeft ook niet de minste haast om enige clue te geven over wat voor consequenties dit alles kan hebben. Hij zegt gewoon, je moet je ter beschikking stellen, is de gedachte. Nu wij wedergeboren zijn, is de bedoeling dat wij op grond daarvan, als nieuwe schepselen, als wedergeboren, als opgestaan uit de dood, als het ware, inderdaad onze levens stellen ter beschikking van hem. Als gereedschappen, als wapenen staan, als gereedschappen der gerechtigheid. Dat wil zeggen dat die rechtvaardig God ons gebruikt, als hij wil, als hij ons nodig heeft. Toch, dat is de gedachte. Als, of beter natuurlijk, als hij ons gebruiken kan, want ons echt nodig hebben, dat gelooft u zelf toch niet, hè? Maar hij wil ons gebruiken, hij kan ook ons gebruiken, en hij heeft ons daar fundamenteel toe bekwaam gemaakt, in ieder geval. En wat van ons verwacht wordt, is dat we ons daartoe ter beschikking stellen. En begrijp u me nou goed, het idee is niet dat we eerst de mensen bewegen tot geloof. En als ze één keer tot geloof gekomen zijn, dan komen we een week later terug en nemen ze apart en zeggen, ja, nou ben je wel wedergeboren, maar nou is het de bedoeling dat je zus en zo en de... Dat is niet het idee. Dat is een soort van truc. Op die manier laat je de mensen erin tuinen, dat is het eigenlijk, hè. Waar het om gaat is dat dat gewoon onderdeel is van het evangelie. Waar men komt tot de Heer Jezus, tot aanvaarding van zijn verzoeningswerk, houdt dat in, dat is gewoon één geheel, dat is hetzelfde. Houdt dat in dat we, waar wij zijn leven ontvangen, wij dus zijn eigendom zijn. En waar wij zijn leven ontvangen, is toch zeker vanzelfsprekend dat zijn leven in ons ook geleefd zal worden in de praktijk. Het is niet meer een theoretische waarheid. We hebben leven ontvangen. Wat betekent dat dan? Ik ben wedergeboren. Nou en? Rijkelijk vroeg. Wat betekent het dan? Dat je naar de hemel gaat. Nou, liefst vandaag nog niet. Ik bedoel, dan hoeven we vandaag ook nog niet wedergeboren te worden. Kan altijd nog. Nee, het gaat er inderdaad om dat waar wij dat leven wat hij ons aanreikt, u weet wel, zijn onuitsprekelijke gaven, of de genade geeft Gods, hieruit vers 23, dat waar we dat leven aanvaarden, waar wij de Zoon aanvaarden in hem geloven, waar wij dus het leven, want het is toch hetzelfde, aanvaarden. Er is toch de bedoeling dat dat leven in ons geleefd zou worden. Waar wij de geest ontvangen is het toch de bedoeling dat die geest in ons zou werken en ons zou leiden, zegt Romeinen 8 bijvoorbeeld. Waar Christus in, waar de Heer Jezus in mijn hartje woont. Wat denk je wat hij daar doet? Toch? Wat betekent zoiets? Dus het is bijna godslasterlijk als er verder niks aan vast zit. Hoezo Jezus woont in mijn hart? Dat betekent toch helemaal niks? Dat betekent alleen wat als het inhoudt dat hij zijn leven in ons leeft. En dus zijn onze lichamen gebruikt in zijn dienst. En waar van nature ons lichaam geleid wordt en bestuurd wordt door onze natuurlijke menselijke geest, dan is het toch zo dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, opdat die ons lichaam zou gebruiken. Voor zijn werk uiteraard, niet voor het onze. Hij is er niet om ons kracht te geven, om ons rijbewijs te halen enzovoort. Nee, het zijn historische dingen die, maar goed, zijn. Daar is dat niet voor. Nou goed. De bedoeling is namelijk dat we onze lichamen ter beschikking stellen. Niet meer dan dat. Ongeveer op de manier van, ongeveer moet ik dan zeggen, maar ongeveer op de manier van Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is mooi, dan was hij voor God gerechtvaardigd. Maar ja, hij geloofde God en God zei, Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Daar had hij even niet mee gerekend, vrees ik. Toch? Dat is toch het verhaal? Toen moest hij ineens ergens naartoe. En wat hij daar doen moest, ik heb het idee van niks eigenlijk. Maar hij moest daar gewoon wezen. De heer wilde hem daar hebben en daarmee uit. En dieper gaan we er maar niet op in. Veel meer was het ook eigenlijk niet. En hij zei, ik zal u dit land, dan wist hij niet waar hij komen zou, staat er. Maar de heer zei, ik zal u dit land geven en uw nageslacht. Ik weet niet, als de heer tegen iemand van ons zou zeggen, dit land zal ik jou en je nageslacht geven. Geloof niet dat we er wakker van zouden liggen, wel? Hoezo, ons nageslacht? Waarom moet ik het dan wel wezen? Je kunt beter thuis blijven. Toch, maar dat is de consequentie. Hij deed gewoon. Hij ging, staat er, zonder te weten waar hij komen zou. De heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Als de heer het zo concreet zegt, valt er weinig tegen in te brengen. De man deed het gewoon. En dat is met zoveel zo in de Oud-testamentische geschiedenis. En in de Nieuw-testamentische uiteraard ook. Nou goed. Bovendien herinnert u zich alstublieft even de bekering van de apostel Paulus. Het allereerste begin daarvan ga ik maar niet op in. Maar kwam er in ieder geval op neer dat de man uiteindelijk, denk ik, gegrepen werd op de weg naar Damascus. Maar meteen wordt verteld dat de heer een heleboel werk voor hem heeft klaar liggen. De man kwam tot geloof. En de man wilde zijn God dienen. En dit alleen op de verkeerde wijze was misleid geworden. De heer vond het nodig zelf in te grijpen. En die had me toch een stapel werk voor de man klaar liggen, hè? Als hij dan zo nodig moest, nou, dat heeft hij geweten. En Paulus herhaalt het vele malen in bijna alle brieven eigenlijk. Zo was het nu eenmaal, zeg je twee dingen. Er stond meteen van tevoren, zo zou het gaan. Dus hij de heer zou dienen, als het echte gelovig is, dan de heer kon hem in dit of dat werk gebruiken. En als u zegt, maar nou, stel nou dat Paulus niet gedaan had, dan zou ik zeggen, nou, dan zou het er een ander geweest zijn. Zo zit dat gewoon. Het is ook maar genade dat hij het doen mocht, zei hij zelf. Dus dat is duidelijk genoeg. Hè? Maar stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, want van nature zijn we tot niks in staat, maar we hebben nieuw leven ontvangen. Stelt uzelf dus goden tot wapenen der gerechtigheid, opdat wij die vroeger de zonde, namelijk de ongerechtigheid, dienden van nature, want de zonde heerste in ons, opdat wij nu de gerechtigheid zouden dienen, want de Heer, de Geest heerst in ons, of de genade heerst in ons, of Christus is onze Heer, of hoe je dat maar zegt, hè. Dat is de bedoeling. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Hetgeen betekent dat de genade over ons zou heersen. En dat betekent in de eerste plaats voor onszelf, dat wij zouden leren leven uit genade, zouden voorbijzien aan onze zondige natuur. En vervolgens betekent dat, dat wij diezelfde genade ook zouden bekendmaken aan anderen en ook zouden geven, toedienen aan anderen. Maar dat is in ieder geval de wil van God en het werk Gods, zeker in onze dagen. Waarna vers, even kijken, ik spring maar even naar vers 22 voor het gemak. Waar staat in vers 22? Nou, in vers 21 staat dat vroeger ons leven helemaal geen vrucht had. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, dus daar ga ik maar gewoon overheen. Hè. En dan vers 22, maar nu, opgewekt met Christus, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, in de zin van dat die niet meer over ons heerst, nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, dat is onze positie, als wedergeboren, als levend gemaakt met Christus, we zijn Gode dienstbaar, dat is onze plaats. Dat wil zeggen dat we fundamenteel ter beschikking zijn voor de dienst aan God. En wij zouden daar gewoon privé mee in moeten stemmen. Maar Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht van, van dat leven van Christus in ons. En u weet hoe vrucht tot stand komt. U weet hoe vrucht tot stand komt. Ga vanzelf. Hè? Ja, of vanzelf niet, maar het gaat vanzelf. Ik bedoel, daar kan je weinig aan doen. Vrucht is het resultaat van leven. Overal waar leven is, is vrucht. per definitie, hè, de normale gang van zaken. Komt in deze oude schepping uiteindelijk weinig van terecht. En voor degene die een appelboompje in de tuin hebben, de meeste zullen wel wormen in zitten en zo. Nou ja, misschien niet, maar dan zit er gif in, heb ik begrepen. Ik ben ook maar een simpel mens, niet waar. Maar vrucht groeit vanzelf. De plant, of wat het maar is, dient alleen gevoed te worden, dat is alles. En zo is met ons geestelijk leven ook. Het zou gevoed moeten worden en als niemand het tegenhoudt, als niemand het bestrijdt of zoiets, dan komt er vanzelf vrucht. Het werkt Gods in ons. Het is zelfs een eeuwige vrucht. Maar er staat nu van de zonde vrijgemaakt zijn en God dienstbaar gemaakt zijnde, vers 22, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het doel betekent dat, het eeuwige leven. Dat is een vers wat slecht begrepen wordt, daarom zeg ik het maar weer eens een keer. De gedachte is namelijk dat het resultaat van dat leven van Christus in ons heet vrucht. Het resultaat, vrucht. Het heet ook heiligmaking, want het resultaat van het leven van Christus in ons, of werk van de Geest in ons, is inderdaad dat we aan de ene kant afgezonderd worden van de wereld, losgemaakt worden van de oude schepping in het algemeen, zal ik maar zeggen, en aan de andere kant verbonden worden, ook in de praktijk van ons leven, in ons denken, met de levende God. Dat heet heiligmaking, dus een proces. Maak u zich er geen zorgen over, dat gaat vanzelf. Wanneer wij tenminste ons stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wanneer we de Heer vragen of hij zijn werk in ons wil doen, zal hij het doen. Verder geen punt. Ook verder niet te beïnvloeden. De Heer doet dat. En alle beïnvloeding onzerzijds kan alleen maar nadelig zijn. Hij zou het werk doen. Nou, dan staat er, gaat uw vrucht, heiligmaking, en dan staat er, en het doel, want einde in de Statenvertaling betekent altijd doel. Einde is niet maar zo, het einde van iets zo, van daar houdt het op, of het houdt op, einde betekent altijd, het doel is bereikt, en het doel van die dienstbaarheid aan God is eeuwig leven, staat hier. Dat is een vers wat velen op het verkeerde been zet. Want dit vers kun je natuurlijk gebruiken en zeggen, zie je wel, je moet God dienstbaar zijn, je moet God dienen, je moet geheiligd worden, je moet voor alles in je leven gebeuren. En als het mee zit, ontvang je dan uiteindelijk, want dat staat hier dan, als resultaat daarvan, eeuwig leven. Maar dat is een misverstand, want dat we eeuwig leven hebben al, stond in ieder geval in het begin van dit hoofdstuk. Om dan maar niet verder terug te grijpen. De gedachte is namelijk dat in het begin van dit hoofdstuk wordt vastgesteld, in ieder geval, binnen het betoog, dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, dat wij deel hebben aan het leven van Christus, dat de dood niet meer heerst over hem en dus ook niet over ons, want dan hebben wij dus eeuwig leven. Maar het punt is gewoon dat het wel aardig is om eeuwig leven te hebben, maar de volgende vraag is of het ook geleefd wordt. Waartoe ontvangt iemand leven? Je kunt het bijna niet zeggen in het Nederlands, maar goed. Waartoe ontvangt iemand leven? Om te leven. Dat wil zeggen, om er iets mee te doen. Later. Waartoe worden kinderen geboren? Opdat ze zouden opgroeien, volwassen worden, zouden verantwoordelijkheden dragen, dingen tot stand brengen. De eerste jaren doen ze dat niet. Hopelijk. Moet er niet aan denken. Maar goed, dat even terzijde. Waartoe zijn wij wedergeboren? Nou, helemaal in bijbelse termen. Waartoe zijn we kinderen Gods geworden? Om zonen te worden. Natuurlijk, dat is de vaste terminologie dan natuurlijk. Hè? Maar waartoe hebben wij leven ontvangen? Opdat wij dat leven zouden leven. Denk aan de oude schepping. En als je, dan moet je het kunnen begrijpen. En daarna projecteer je het op een nieuwe schepping, dan weet je precies waar het over gaat. Het probleem is dat velen niet eens zeker zijn of zij zelf dan wel anderen wel eeuwig leven hebben ontvangen. Waarom is men niet zeker? Het staat heus duidelijk in de Bijbel, als men gelooft, dan heeft men eeuwig leven. Maar waarom is men niet zeker? Wel heel eenvoudig, omdat men er niks mee doet. Omdat men niet de consequenties trekt. We zeggen, ik heb het leven Gods ontvangen. We zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus dus. Hè. We zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. De bedoeling is dat we dat leven ook gebruiken in dienst van de Vader. Zoals de bedoeling is dat het kind Als tenminste van het mannelijk geslacht is, het leven wat het ontvangen heeft zou gebruiken tot de heerlijkheid des vaders, zodat het als zoon zou opgroeien en zou verder leven, is de gedachte. En daartoe zijn wij kinderen Gods geworden, daartoe zijn wij wedergeboren. Opdat we met dat leven wat wij van hem hebben ontvangen, ook hem zouden dienen. En dat is ook wat hier staat. Want het eeuwige leven aan het eind van vers 22 is niet de aanduiding van de wedergeboorte als zodanig. Dat blijkt uit de context, niet uit een woordenboek. En ook niet uit een woordstudie, overigens. Dat blijkt gewoon uit de context. Het doel van ons eeuwig leven is dat wij het eeuwig leven zouden leven. En dat is wat hier staat. Het doel van onze wedergeboorte is dat wij dit eeuwige leven zouden praktiseren. En dat het leven wat wij ontvangen hebben ook inderdaad actief geleefd zou worden. En dat kan alleen maar zijn in dienst van onze Vader. En hetzelfde staat er daarna in vers 23 nog een keer. Want het moet toch duidelijk zijn dat de uitspraak hier de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat het niet een uitspraak is om zondaar het evangelie te vertellen. Zo van, als je niet tot geloof komt zul je alleen maar sterven. En als je gelooft zul je leven ontvangen. Want dan had het moeten staan in hoofdstuk 3 of zoiets. En daar staan woorden van die strekking. Maar hier staat het in hoofdstuk 6 in verband met het praktische leven van de gelovige. Die al lang vrede heeft met God, die gerechtvaardigd is, die staat in de genade, die roept in de hoop de heerlijkheid Gods. Want de bezoldiging van het dienen van de zonde in ons leven, zullen wij in de zonde blijven? 6 vers 1. Zullen wij zondigen? Vers 15. Nee, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat wil zeggen, het dienen van de zonde nu, het blijven erkennen van de heerschappij van de zonde in ons leven, leidt alleen maar tot dood en verderf. Maar wat God ons gegeven heeft, nu, juist sinds wij wedergeboren zijn, en nu wij vrede met God hebben, sinds wij gerechtvaardigd zijn, wat God ons gegeven heeft, is dat eeuwige leven. Namelijk, Hij geeft ons uitgenade, niet alleen eenmaal dat eeuwig leven op het moment dat wij wedergeboren worden, maar op grond daarvan en in het vervolg daarvan leven wij onder de heerschappij van de genade uit vers 14 en uit 5 vers 21 overigens, leven wij onder de heerschappij van de genade opdat wij dat eeuwige leven in de praktijk zouden leven. En Paulus zegt, mij is uit genade gegeven om de Heer te dienen, om voor hem te leiden, om apostel der heidenen te zijn en al dat soort dingen meer. En woorden van gelijke strekking vindt u op vele plaatsen. Wij ontleven dagelijks uit de genade Gods. Niet om onze zonde weg te nemen, want als eenmaal aan het eind is dan ook wel genoeg. Maar we ontvangen alle dagen genade, opdat we alle dagen vanuit die genade, inderdaad, dat eeuwige leven zouden leven. Onszelf zouden kennen als nieuwe schepselen in Christus en de consequentie daarvan aanvaarden en ons dagelijks bewijzen van spreken dan te stellen in zijn dienst. Eenmaal voor altijd is natuurlijk ook genoeg, maar af en toe nog eens een keer herhalen kan nooit kwaad, hè? Denk ik. En dat is wat vers 23 zegt. De bezoldiging van het dienen van de zonde is alleen dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En ik vul stiekem altijd in te leven erachter. Voor alle duidelijkheid. Hè? Verandert niks mee hoor. Maar voor het schuifsteuntje. Hè? De genadegift Gods is het eeuwige leven. Te leven. De genadegift Gods is met de woorden van het voorgaande gedeelte de gerechtigheid te dienen. De genadegift Gods is dat we ons nu kunnen stellen als wapenen der gerechtigheid. Dat is genade. Niet alleen dat we behouden worden, maar genade is ook dat we nu, ondanks onze tekortkomingen, toch in staat gesteld zijn om dagelijks deze levende God te dienen. En niet onder de wet, zoals het volgende hoofdstuk zegt, maar onder de leiding van de Heilige Geest, zoals het daar op volgende hoofdstuk zegt, vers 7 en 8 van Romeinen. Maar het is hoog tijd voor de pauze. Dus. En vervolgens lees ik dan maar even mee, Romeinen 7... vers 4, waar woorden van dezelfde strekking staan, maar nu in verband met de wet. Daar staat Romeinen 7 vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet, niet alleen der zonde gedood, maar gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander, in vrij Nederlands, opdat gij het bezit zou worden van een ander, want dat betekent het, hè, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen, of gewoon van degene, die van de doden opgewekt is, niet einde van de zin, maar het gaat gewoon door. De bedoeling is dat wij vrijgemaakt zijn van de wet en vrijgemaakt zijn van de zonde, opdat wij zouden worden van Christus uiteraard, zijn eigendom zouden worden, opdat we zouden worden desgene die van de doden opgewekt is, opdat, en er komt het doel, niet opdat gij zou behouden worden of opdat gij in de hemel zou komen en dat soort dingen meer, maar opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Niet opdat hij vrucht zou dragen in ons, hoewel dat niet helemaal onbijbels is, maar opdat wij voor hem vrucht dragen zouden. Dat is het doel. Waarom zijn we wedergeboren? Waarom zijn we vrij van de wet? Nee, waartoe is eigenlijk dan de zo concreet mogelijke vraag, hè? Waartoe zijn we vrij van de wet? Opdat we God de vrucht zouden dragen. Zodat je maar weer ziet dat God dienen onder de wet niet bestaat. Want God dienen onder de wet kan nooit God de vruchten dragen. Hier staat juist dat we zijn verlost van de wet opdat wij God de vruchten zouden dragen. En niet andersom, niet we zijn van de verlost van de wet en nou kunnen we dus niet meer Gode vrucht dragen. Dus nou, we zijn verlost van de wet opdat wij Gode zouden vrucht dragen. Dat kan dus niet zijn onder de wet, dus is het onder de genade. Het kan dus niet zijn onder het oude verbond, met een synoniem, en dus onder het nieuwe verbond waarvan Christus is, de middelaar, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo waren we dan toch weer in Hebreeën. Maar goed, het is duidelijk, hè, opdat wij Gode vruchten zouden dragen, want toen wij in het vlees waren en dus onder de wet, droegen wij vruchten voor de dood, vers 5, en dan vers 6, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, of gewoon doordat wij dien gestorven zijn, onder welke wij gevangen, gehouden, bedwongen waren door de wet, hè. Alzo dat wij nu we daarvan vrij zijn, dienen, let op, dienen, niet slechts werken, dienen. Dat is een heel belangrijke term, want dat betekent dat een ondergeschikte positie innemen, ook in de praktijk van ons leven. Dienstwerk, het is iets nederigs, staat er dan bij gelegenheid bij. Opdat wij dienen zouden in nieuwheid des geestes, in 1 Korinthe een prachtige term voor het nieuwe verbond. U weet wel dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Hier staat volstrekt hetzelfde. Dus, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Of gewoon, opdat wij dienen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude verbond. Of opdat wij dienen onder Christus en niet onder Aaron. Is de gedachte. Dus, meteen even proberen, een oude vraag die ik ooit heb horen stellen, ik zal niet vertellen waar en ook niet door wie. Wat is de basis van de christelijke ethiek? De ethiek ga ik nou niet uitleggen, alsjeblieft. Wat is de basis van de christelijke ethiek? Wat is het uitgangsbeginsel van ons leven als christenen? De wet? Nee, de genade. Het oude verbond? Het nieuwe verbond. Mozes? Nee, die zal u aanklagen, zei de Heer Jezus. Mozes op welke hij gehoopt hebt. Nee, Christus. Het nieuwe verbond. Christus, de genade. Wie zit er op de troon? Niet Mozes, Christus. En eventueel niet Aaron, maar inderdaad Christus. En de basis van de christelijke ethiek is dat wij hebben zodanige hoge priester, die inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods, die ons volkomen kan zalig maken enzovoorts, en die altijd leeft om voor ons te bidden, zodat we in zijn dienst en onder zijn leiding inderdaad de levende God zouden dienen. en niet elkaar de wet zouden lezen of opleggen, maar elkaar de genade zouden voorhouden, zouden toezien niet dat niet iemand verachter van de wet, maar we zouden toezien dat niet iemand verachter van de genade. Dat waren allemaal citaten, maar dat kan ik ze gauw allemaal er niet bij vertellen, hè, waar het allemaal staat. Misschien komen we het nog tegen. Dit was even Romeinen 7. Daarna is het interessant om te zien in de eerste plaats dat Romeinen 8 dan zegt, volgens welke beginselen wij dan wel zouden leven. Begrijp je me goed, er is nog geen woord gesproken over enige praktische zaak in ons leven. Is nog met geen woord gesproken over wat we wel of niet zouden doen. Of hoe wij wel of niet zouden zijn. Het gaat alleen maar om de beginselen, hoofdstukken lang, opdat we zouden weten wat onze positie is, nu wij kinderen God zijn, nu wij wedergeboren zijn. Hoe nu verder? En voordat gezegd wordt hoe nu verder, wordt gezegd wat onze positie is, waar wij staan, in welke relatie wij staan tot God, in welke relatie wij staan tot de wereld, welke relatie wij hebben tot de wet. Nou, in welke relatie staan wij tot de wereld? Zo het eenvoudig houden, in geen enkele. In welke relatie staan wij tot de wet? Nou ja, je kunt gewoon zeggen, welke relatie tot de wereld? Gestorven, dood. De wet? Gestorven. In welke relatie staan we tot de natuurlijke mens? Is er niet, we zijn gestorven, rekenen wij niet mee. Enzovoort. Hè. In welke relatie staan wij tot God? We zijn zijn kinderen en verschillen in niets van een dienstknecht. Met een uit zijn verband gerukte term overigens uit Galaten 4. We zijn kinderen Gods en wij verschillen in niets van een dienstknecht. Kunnen we ook zeggen, we zijn kinderen Gods en de bedoeling is dat we op zouden groeien tot zonen. Nog een ander is, welke relatie hebben wij tot God? Wel, hij is onze meester en wij zijn zijn eigendom, zijn slaaf dus. Dienstknecht, netjes vertaald in de Statenvertaling. Dat is onze positie. En wat wordt er van ons verwacht? Dat we onze Heer dienen, want we zijn slaven. Nee, niet van de wet. We hebben het immers voor hem gekozen. En in vrijheid hebben we voor hem gekozen. In vrijheid hebben we gekozen om hem te dienen de rest van ons leven. Dat ons dat misschien niet meteen verteld is, dat heb ik u al gezegd, dat betreur ik dan ook. Maar ik zou het erg op prijs stellen als bij de prediking van het evangelie er meteen bijgezegd zou worden welke consequenties het zou hebben. Kun je rustig doen, dat begrijpt toch geen mens. He? Dat houdt ze ook niet tegen, dat komt later wel. Dat meen ik. Maar niettemin, het is goed om dat te weten. Bovendien moet ik u zeggen, het is ook een troost om dat te weten. Waar een mens hoogmoedig is, zal hij toch niet geneigd zijn om tot geloof te komen. En waar hij zodanig nederig is dat hij geneigd is om de Heer Jezus Christus en zijn woord te aanvaarden, zal hij vermoedelijk ook geneigd zijn om zijn leven in zijn hand te stellen. Ik denk niet dat het enig probleem oplevert. Ik denk dat de problemen pas later ontstaan. Dat men deze dingen makkelijk weer vergeet enzovoorts en loslaat en toch maar weer zijn eigen gang gaat. Daar zit het probleem. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Wat ik me wilde zeggen is dat hoofdstuk, eigenlijk hoofdstuk 5 ook, maar in ieder geval hoofdstuk 6 en 7 spreken over hoe wij niet meer beheerst worden door de zonde, door de wet, door de oude schepping, door de dood. En hoofdstuk 8 in bijzonder wijst er dan op dat wij geleid, wat een zwakkere versie is van beheerst, hè? Hoe wij geleid worden door de Heilige Geest, waarna er ook bij staat waarheen wij geleid worden, namelijk naar onze aanstelling tot zonen, of naar toekomstige heerlijkheid, of naar een erfenis, of hoe het maar heten mag, want dat staat er allemaal. En op het moment dat we uitroepen van, ja Paulus, maar zeg nou eens wat ik moet doen en laten, na 3 hoofdstukken of na 8 hoofdstukken, net hoe u rekent. Op het moment dat dat zou moeten gaan komen, van doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo, zegt de apostel, nou dan is er nog even wat anders waar we het over moeten hebben. Want het kan al wel zijn dat wij als gelovigen van vandaag geroepen zijn om tot zonen te worden aangesteld, als kinderen Gods. En dat wij als gelovigen door geloof erfgenaam van God geworden zijn. En dat wij behoren tot het volk Gods, namelijk de gemeente. Dan moet ik er toch nog even aan toevoegen, dat deze dingen eigenlijk van oorsprong beloofd waren aan Israël. Hij moet het wel zeggen, anders zeggen wij het. Toch? Als we wakker zijn tenminste wel. Zou je ook aan dat, hoe kunnen wij nog deel hebben aan deze dingen? Want die zijn in het Oude Testament beloofd, inderdaad. Maar niet aan ons, maar aan Israël. En dan bestaat de apostel het om drie hoofdstukken lang. 9, 10 en 11. Drie hoofdstukken lang, en ik verzeker u dat het lange hoofdstukken zijn. Om drie hoofdstukken lang te spreken over deze kwestie. Terwijl hij net aan het einde van hoofdstuk 7, in ieder geval in hoofdstuk 8, zeker aan het eind van hoofdstuk 8, eraan toe was om ons te vertellen hoe wij deze beginselen in ons leven zouden toepassen. Hij doet het niet. Hij schrijft drie hoofdstukken, als ik ze moet bespreken, duren ze, nou, als ik de tijd krijg, een jaar. Maar vooruit. Drie hoofdstukken lang praat hij over zulke theoretische zaken als bedelingen, kwesties en over of wanneer een volk Ammi heet of Lo-Ammi en of het ontfermd is of niet ontfermd en of God nou zijn volk verstoten heeft en zo ja, waarom niet of zoiets. Daar gaan die hoofdstukken over. En over twee olijfbomen waarvan één wel vrucht kan dragen, de ander niet, maar doet het weer wel. En de ene die het niet zou doen, of die het wel zou doen, die doet het weer niet. Maar daarna misschien toch ook wel weer wel. Enzovoort. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Nou, als je het goed gevolgd hebt, begrijp je er dus nog niks van. Dus drie hoofdstukken lang. En over een gelovig overblijfsel uit Israël, wat dat toch wezen mag, en zoals, kortom, die vraag over hoe dat nou, wat ik nou wel mag en niet mag, en of ik wel mag fietsen op zondag, of misschien op maandag, dat wordt niet beantwoord. Voorlopig niet, ik vind het leuk om het even zo te zeggen, maar dus om de doodeenvoudige reden, als wij niet eerst verstaan wie wij zijn, waar wij staan, en als we niet verstaan aan welk volk wij zijn toegevoegd, en wat onze relatie is tot de zonde, de dood en de wet, en als we niet verstaan wat onze relatie is tot Israël, want daar gaat de hele Bijbel over, als we dat niet weten, hoe zouden wij dan leven? Ik heb nagebracht in Zwitserland. Laat me zitten. Maar hoe, dan weet je dat toch niet? En bovendien, hoe zouden wij God dienen als wij niet weten waarvan of waarmee hij gediend is? Of hoe zouden wij betrokken zijn in het werk des Heren, want zo heet het ook in deze brieven. Hoe zouden wij betrokken zijn in het werk des Heren als we geen flauw idee hebben van waar het werk des Heren in onze dagen uit bestaat? Dat is maar waar het om gaat. Wat doet de Heer aan ons? Wat doet de Heer aan Israël? Wat doet de Heer aan de volkeren? Ga er maar aan staan. Daar gaan alle discussies over. Alle dwaalleren hebben daar ook altijd mee te maken. Wat doet God in onze dagen? Een koninkrijk openbaar, het christendom verbreiden over de hele wereld, de heidenen oordelen, de Duitsers terugdrijven. Oh nee, dat was 50 jaar geleden. Maar ik noem maar wat, hè. Aan welke kant stond God toen? Sommigen zeggen aan de kant van de Duitsers om de Joden een lesje te leren. Anderen zeggen aan de kant van de Joden, want toen te gortig werd, greep God toch in. Waarna ik altijd vraag, waarom deed hij dat dan niet eerder? Hè? Dit is toch een eerlijke vraag, of niet? Ja, goed, wat doet hij dus? Zijn gemeente verzamelen, dan krijg je ogenblikkelijk de vraag, wat is de gemeente? En als de titel van het boek iets uitgebreider is, wat is de gemeente wel en wat is zij niet? Kennelijk wel vrouwelijk, zo te horen. Maar goed, toch? Zo gaat dat. Dat moet je dus gewoon eerst leren. Is de gemeente het geestelijk Israël? In Nederland nog altijd een heet hangijzer. Toch? Is de gemeente het geestelijk Israël? Het heeft geen enkele zin om een ja of nee op te zeggen, zolang je niet weet wat onder geestelijk Israël verstaan zou moeten worden. Dus we hebben nog eerst een hele discussie voordat we ons aan de vraag zelf kunnen wijden, enzovoorts. Daar gaat deze hoofdstuk over, 9, 10 en 11. En u weet net zo goed als ik dat het gros van de gelovigen, ook van wedergeboren mensen, geen flauw idee heeft hoe dat zit met de gemeente en Israël, de volkeren, de wereld, hemelse dingen, aardse dingen, nieuwe schepping, duizendjarig rijk, wederkomst van... en gevraagd, nou, wat doet God in onze dagen? Nou, iemand door zijn rijexamen heen helpen, dus. Nou, dat heb ik gehoord, iemand gaf een getuigenis en die vertelde dat. Nou, als dat dan bij God is, ik zal het niet ontkennen, maar als het dat is, dan... Toch? Nou ja, waarmee ik maar zeggen wil dat het niet zo simpel is en dat het ook niet zoveel zin heeft om te zeggen, doe dit, doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Van belang is in de eerste plaats dat wij ons bewust zijn wat het werk, wat de bediening is van onze hemelse Vader, of wat de opdracht is die onze hemelse Vader verstrekt heeft aan zijn Zoon, die hij tot middelaar gesteld heeft van dat nieuwe verbond waaronder wij leven. En wat hem als opdracht verschaft is geworden, wel, dat is eventueel ook op ons van toepassing. En daarop zouden wij ons richten. Als ik het in het kort moet zeggen en aan alle discussies buiten moet sluiten, dan zeg ik altijd gewoon, nou, het enige werk Gods is in onze dagen de verzameling, de roeping, de opbouw van de gemeente. Nog korter, de opbouw van de gemeente. In kwantitatieve en kwalitatieve zin. En als wij al betrokken zijn in het werk des Heren, en dus als wij de Heer dienen, kan het alleen maar een werk der bediening, dienstwerk, een werk der bediening tot opbouwing des lichaams van Christus, met de uitdrukking uit Efeze 4. Maar hoe bouw je het lichaam van Christus op? Daar weet ik ook een antwoord op. Dan, weet u het al? Oh, daar is ook een antwoord op. Dan volg je een cursus. Het is duur. Maar dan volg je een cursus, dan weet je alles. Zo'n pak papier is dat. Met vragen erbij en zo kun je insturen over gemeenteopbouw. Ik vrees dat de Heer het zelf niet gevolgd heeft. En daarom zal er wel zoveel misgaan. Ja, denk ik dan. Maar u begrijpt dat. Zo zit dat dus niet. Het is de Heer die zelf gezegd heeft dat hij zijn gemeente zou bouwen, dat hij in ons zou wonen, dat hij in ons zou bewerken beide het willen en het werken, dat hij ons zou leiden in zijn dienst onder dit nieuwe verbond en binnen deze beperking zelfs van het nieuwe verbond dan ook nog enzovoorts. Het enige wat wij zouden doen is onze levens aan hem ter beschikking stellen. Nu wij vrij zijn van de wet en die problemen dus niet meer hebben, nu wij vrij zijn van de heerschappij van de zonde, zodat die ons niks meer kan maken. Wij zondigen wel, maar het heeft verder geen consequenties. We zijn gerechtvaardig, we hebben vrede bij God, staan in de genade. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hoeven we ons niet zorgen te maken of we wel met vrijmoedigheid tot hem kunnen naderen. Dat is geen enkel probleem, dat kan. Het is niet gebaseerd op wie wij zijn of wat wij gedaan hebben de afgelopen 24 uur. Het is gewoon gebaseerd op onze wedergeboorte als zodanig. Dus we stellen in alle vrijmoedigheid onze levens ter beschikking. En eigenlijk is dat het einde van het verhaal, zoals het dat hier in Romeinen 6, 7, 8 ook is. Want de rest zou hij doen. Maar het probleem is dat wij mensen nou eenmaal toch een beetje willen weten welke kant het dan op gaat. En dus legt de apostel eerst uit hoe precies die gemeente in elkaar steekt. Wat het wel is, wat het niet is. Dat het Israël is. En dat het niet Israël is. En toch ook weer wel. Hè? Ja, dat staat in die hoofdstukken 9, 10 en 11. En op andere plaatsen natuurlijk ook. Drie hoofdstukken lang. En dan kom je in hoofdstuk 12. En daar zegt de apostel, dan neemt hij de draad op die hij losgelaten heeft in eind van hoofdstuk 8. Want toen is hij een zijweg bewandeld. Toen heeft hij dus een hele lange voetnoot geschreven van drie hoofdstukken, omdat hij het nodig vond dat we dat ook eerst moesten weten. Dat we een beetje weten hoe dat zit met onze tegenwoordige bedeling en de positie van Israël enzovoorts. Dan zegt hij, nou ja, ik bid u dan door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levende, heilige, goden welbehagelijk offerande, welke is uw redelijke godsdienst? In tegenstelling tot die van de natuurlijke mens of Israël, het Joods volk, wat er mee wezen mag uit de voorgaande hoofdstukken. Het zal toch duidelijk zijn dat deze uitspraak hier uit Romeinen 12 vers 1 gewoon dezelfde is als die we tegenkwamen in Romeinen 6. dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dus volstrekt hetzelfde. In die tussentijd heeft hij ons van alles verteld wat wij eerst moeten weten over God en zijn werk in onze dagen. En ook over hoe ons leven in elkaar steekt. Dat wil zeggen, in welke relatie wij tot de Heer staan die in ons woont. Of in relatie tot de geest die in ons werkt en die ons leiden zou. En het spreekt over dat er niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welk is in Christus Jezus onze Heer. De laatste verse van Romeinen 8. Enzovoorts. En dan pas, zegt hij, dat we onze lichamen zouden stellen, gewoon stellen, de beschikking stellen. Zoals je ergens als vrijwilliger kunt melden. Of van mijn part je kunt laten inschrijven bij het arbeidsbureau. Iedereen weet waar dat toe leidt. Dat is dus zo. Ja, ik heb er geen ervaring mee, maar dat is dus zo. Tot niks dus. Maar goed. Nou ja, goed. Mijn uitzendbureau gaat meestal beter, heb ik begrepen. Maar vooruit maar. Maar je stelt je ter beschikking. En dan kun je opgeroepen worden, of zo. Dat is het idee, en dat gebeurt hier ook. En het heeft geen zin om jezelf ter beschikking te stellen aan de Heer om hem te dienen. En dan komen de Jehovah's getuigen van de deur en dan schop je ze er meteen uit. Van, ik nou geen tijd voor. Hè? Kan je niet maken. Nee, dat meen ik. Natuurlijk, u bent een uitzondering. Natuurlijk zijn er mensen die beter die luid door kunnen sturen. Dat weet ik wel. Ja. Maar het is natuurlijk niet een net een goed christelijk uitgangspunt. Mag ik met u praten over de Bijbel? Moet altijd kunnen, eigenlijk. Ja? Er zijn leukere dingen, dat weet ik. Dat vind ik ook. Maar, ja, zeker wel. Ik weet voor nu ook wel leukere dingen te doen dan hier voor u te staan. Maar het is maar de vraag wat zinnig is. En het is de vraag van, heb je je beschikbaar gesteld? Ja, dan zit je eraan vast. He? Nou, dat is het verhaal. Dus dat wij onze lichamen stellen tot levend, goden, welbehagelijk offer aan de hoezo tiende geven. Heb je ook eens in zo'n gemeente geweest? Dan moest je tiende geven. Dan kwamen ze gewoon je briefje, Nee, is mij niet overkomen, gelukkig. Maar dan kwamen ze gewoon je loonstrookje vragen. Moest je belastingopgave laten zien. Aan de kerk kon je tiende betalen. Je hebt er 80 jaar voor gevochten. Tegen de man van Edom, hè, die had toch Alfa was. Maar goed, laat me zitten. Maar dan kun je hoezo tiende? Dat lees ik helemaal niet. Alles lees ik hier. 100% lees ik hier. Staat er? Uw lichamen, uw leven. Onze godsdienst bestaat niet uit dat we tiende geven ter onderhouding van de levieten of dergelijke uitspraken. Of dat we van de eerste vruchten van onze oogst, hoe dat heet dat mag, hè, het begin van de maand of zo. Maar dat de vruchten van de oogst iets bij de Heer zouden brengen. Onze godsdienst is niet die van de wet. Onze godsdienst is dat wij ons leven stellen aan hem ter beschikking. Dat zegt vers 1. Vers 2 zegt, oké, nou, als je dat gedaan hebt, want ik doe het nou maar wat populair, ik hoef niet elk woord te bespreken nou, hè. Dus als je dat dan gedaan hebt, de beschikking gesteld, dan moet je weten dat dan eerst toch verwacht mag worden dat je omgeturnd wordt. Gehersenspoeld, heet zoiets. Je moet hervormd worden. Ja. Inderdaad, ja.
Maar in daar stond, we waren vrijgemaakt.
Ja, hè? Vrijgemaakt, ja. Precies, ja. Interessant wordt het. Ik zeg altijd, wij zijn vrolijk orthodox, maar dat is weer wat anders. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoed, of wordt hervormd, gereformeerd mag ook, dat betekent toch hetzelfde, niet waar? Nee, ja. Je kunt nagaan wat een belangrijk onderscheid dat is. De een is hervormd, de ander is gereformeerd. Wie het verschil weet, mag het zeggen. Met een woordenboek kom je er niet, hoor. En met etymologie en met woordstudie kom je er ook niet. Het is allemaal hetzelfde. Wordt veranderd betekent dus, hè. Een andere vorm. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Wel de volgende vraag. En in hoeverre is uw denken veranderd sinds u tot geloof gekomen bent? Oh, u kwam sowieso niet. Sinds wanneer? Hoe is dan uw denken veranderd sinds dat u uw lichaam gesteld hebt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer? Nou ja, dan weet ik waarom het denken niet veranderd is. Hè? Hoe komt het dat mensen een leven lang bezig zijn met de Bijbel, Bijbelstudies volgen enzovoorts, en toch niet veranderen in hun denken? Ik ken er genoeg, hoor. Van oudsher. Dat was een eenvoudig antwoord op. Dat is punt 2. Dan ga ik van punt 1 af. Men zou zijn leven stellen, zijn lichaam stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En als we zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Dan zegt hij, nou, dat kan. Dan moet ik alleen iets aan je denken nog wat omschakelen. Iets aan veranderen. Moet je leren verstaan dat het niet gaat om de mens en eigen eer. Dat het niet gaat om zienlijke dingen. Dat het niet een kwestie is van oorzaak en gevolg en van logische ontwikkelingen in het leven van de mens of in de opbouw van de gemeente. Dat je niet langs organisatorische weg een plaatselijke gemeente kunt bouwen. Wat een onzin. Dat moet je allemaal afleren. Je moet leren dat het Gods geest is die het zou doen. Leren afhankelijk te zijn van hem. Dingen niet te beoordelen op hun uiterlijk enzovoorts. En vooral leren om je van al die uiterlijke dingen zo helemaal niks dus aan te trekken. Omdat het geen rol van enige betekenis speelt. Wat we zouden leren is anders denken. En dan komt mijn oude vraag weer. Hoe kun je nou anders denken? Op een andere manier leren denken. Er is het antwoord door je te vullen met andere informatie. Door andere dingen te leren, gewoon. Oren, ogen open te stellen, hart open te stellen voor andere dingen dan die in de krant staan. De Bijbel namelijk, het woord Gods. Want naarmate we zijn werk zoeken en zoeken de dingen die boven zijn, of zoeken de dingen van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, naar die mate zal ons dat ons denken beïnvloeden. En daarmee zal het ons wezen, onze geest, maar ons wezen, ons hart, veranderen. En dat is waar het om gaat. En dan pas staat er, opdat gij moogt proeven. Beproeven, maar dat betekent gewoon proeven, namelijk ervaren, uit ervaring leren, opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. Ja, waarom zegt de apostel nou niet gewoon even wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is? Dat spaart ons jaren uit. Toch? En eenvoudig. Omdat hij het niet heeft over de wil van God in het algemeen en in onze bedeling of iets dergelijks. Maar hij heeft het over de wil van God met betrekking tot ons individuele leven, wat ook altijd een individueel leven blijft, waarmee Paulus zich niet bemoeit en een ander ook niet. En er zit er niks anders op dan dat wij uit die geest die in ons werkt leren begrijpen en verstaan en ook in de praktijk ervaren en ondervinden wat God van ons wil. Want waar we ons aan hem ter beschikking stellen, zal hij in ons gaan werken, ons denken omturnen, zal ik maar zeggen. En waar het denken veranderd wordt, wordt onze wil veranderd en werkt hij zijn wil en daarmee zijn werk in ons. En als hij vandaag uw leven ter beschikking stelt, dan wil dat niet zeggen dat hij morgen weet wat de Heer precies van u wil. Die haast moet je ook helemaal niet hebben. En je moet zelfs de nerves, zo heet zoiets, de zenuwen hebben om te zeggen van, nou, ik heb het ter beschikking gesteld en hij ziet maar. Als hij wat wil, zal hij me wel vertellen. Maar geef garantie, hij doet het wel hoor. Alleen op een moment dat u dat verschrikkelijk ongelegen komt, hè, waarbij je iets van u vraagt waarvan u denkt, ja, moet ik dat nou doen? Hè? Zijn er geen anderen? Enzovoorts. Maar ja, daar is je kans, dus je moet wel. Als je consequent bent. Zo gaat zoiets. Het is heus niet zo simpel hoor. Want dat grijpt gewoon rechtstreeks in. Het stelt prioriteiten in je leven. Daar gaat het hier over. De prioriteit zou moeten zijn de Heer te dienen. Dat betekent op de meest onverwachte momenten van de dag of zo en van je leven natuurlijk ineens de dingen veranderd moeten worden, je programma veranderd moet worden enzovoorts. Die wat moet laten vallen om iets aan. Dus zo gaat dat. Dat bedoel ik nou heel concreet. Omdat die concrete dingen ook inderdaad het makkelijkst te begrijpen zijn, maar zo gaat het wel. Het zijn vaak heel simpele dingen. Maar het beginsel is dat wij zouden proeven en ervaren dus wat de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God is voor ons leven. En als mensen vragen, ja maar ik weet niet wat de Heer precies van mij vraagt, dan zeg u meteen terug, heb je dan al ter beschikking gesteld? Voor alle hand- en spandiensten. Hebben we dat de Heer alles gezegd? Als je dat niet eerst doet, waarom zou de Heer jou vertellen wat je zou doen, wat hij van je verwacht? Dat heeft geen enkele zin. Nou. Want door genade die mij gegeven is, zeg ik, en ieder die onder u is, ieder in uw midden, ieder onder de gelovigen, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, dus kan die cursus vergeet je maar gewoon, maar dat hij wijs zij tot matigheid, want het hele punt is dat waar wij ons aan de Heer ter beschikking stellen, betekent dat niet dat wij ons gereed houden voor een of andere vooraanstaande functie, anderhalf uur per avond vooraanstaan, maar goed, dat betekent het helemaal niet, dat betekent dat je beschikbaar bent om de meest smerige klusjes op te knappen. Dat is het ongeveer. Om oneervolle baantjes te verrichten. Wanneer dat gebeuren moet. Enzovoorts. En dat betekent niet dat we zeggen. Nou, wij zullen het de mensen moeten vertellen. Want wij zijn dienstknechten van God. Dat zijn we alle als gelovigen. Als alles klopt. Dus er is niks om ons op te beroemen. Of om ons te verheffen. Of zo. Niks om beter te weten. Waar het om gaat is dat we leven uit zijn genade. En God geeft ons de genade. Dat hij ons wil gebruiken. Om de afwas te doen. De toiletten schoon te maken. De zaal aan te vegen. De stoelen klaar te zetten. En zelfs om met andere mensen te gaan praten. Daar ben je mooi klaar mee, denk ik altijd. Nou ja, dat kan ook gebeuren. Dat is ook niet altijd even lollig. Toch? Maar dat soort dingen bedoel ik maar. En als u denkt dat spreken voor een zaaltje mensen leuk is, nou vergeet dat dan ook maar, hè. Dat is een zenuwenbaan, dat kan ik u vertellen. Al gelooft u dat misschien niet, maar het is echt waar. Maar dat kan gewoon gebeuren. En daartoe zouden wij beschikbaar zijn. We hebben geen excuus dat we zondaren zijn, want dat heeft hij weggenomen. We hebben geen excuus van ik mag niet of ik moet dat, want we zijn niet onder de wet. Integendeel. En we hebben geen excuus dat we niet sterk genoeg zijn, want hij heeft gezegd dat hij zijn kracht in ons zou volbrengen. En hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Hij zegt niet, ik ben niet bekwaam. Want God zegt, ik heb je bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Zodat als het daarna nog een beetje wat wordt, dan weet je in ieder geval zeker dat het niet de eigen mens is, de oude mens is, maar dat het inderdaad de kracht van Christus, de kracht van de geest is in ons leven. Dat is maar waar het om gaat. En ik geloof dat de Heer ons dat bij gelegenheid nog wel eens een keer duidelijk laat voelen. Dat het dat is. Omdat het zij gelijk geschreven is, wie roemt, roemen in de Heer. Maar wat ik nu verteld heb vanavond, dat houdt gewoon in dat als wij wedergeboren worden, zijn verzoeningswerk aanvaren, dat in beginsel wij daarmee werkelijk ons leven opgeven. Het gevolg daarvan is niet dat we het kwijt zijn. Het gevolg daarvan is dat de Heer er de beschikking over heeft, onder alle omstandigheden op de meest ongelegen momenten. Maar dat is waar het over gaat. En voor zover je wat mag houden, is ook dat genade. En zo hoort elk gelovige, elk kind van God te leven. In het bewustzijn van een volledige afhankelijkheid van hem. En al wat wij hebben, hebben we niet omdat we gevraagd hebben, maar hebben we omdat hij ons dat in genade geeft. En soms laat hij ons wat voortsukkelen. En soms geeft hij ons grote kracht. Maar hij heeft in ieder geval beloofd dat we ontvangen wat wij nodig hebben. Hij zal aan de ene kant zorgen dat we ons werk in zijn dienst kunnen doen. Hij zal aan de andere kant zorgen dat wij gewone kleine zondaartjes blijven. En ik hoop ook altijd maar dat op het moment dat we hoogmoedig gaan worden, dat hij ons een kopje kleiner maakt. Omdat we zouden ons bewust blijven wie wij zijn geworden toen we wedergeboren werden en wie wij ook altijd zullen blijven. Zeker zolang we in dit leven en in dit lichaam wandelen, hem dienen, in alle onderdanigheid en nederigheid en levend uit de rijkdom zijn en de genade. En ik moet u meteen bij zeggen, een beter leven is er niet. Want het klinkt heel negatief, maar er is niks zo positief als dat. Want we zijn van een heleboel zorg verlost. Van alles waar de natuurlijke mens zich zorgen over maakt, zijn wij af. We laten het aan hem over. We zijn zijn dienstknechten, zijn slaven. Maar nu, dan zorgt hij voor ons. Dat is de beste levensverzekering die je sluiten kunt. En die kost niks. Goed, daar zullen we het bij laten, want het is de allerhoogste tijd. U wordt verzocht straks met de grootste spoed de zaal te verlaten, want om 10:30 gaat licht uit. Maar eerst zullen we de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. We danken u dat u ons ontrukt hebt aan de slavernij van de zonde, de dood en de wet. Dat u ons vrijgemaakt hebt opdat wij nu eindelijk zouden doen wat wij als schepselen God zouden doen. Dat wij nu eindelijk onze levens zouden stellen in uw dienst, nu u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. We danken u dat wij onszelf aan u mogen overgeven. In de wetenschap dat u ons beloofd hebt voor ons te zullen zorgen en ons te geven wat wij nodig hebben. We danken u dat u beloofd hebt ons niet te zullen begeven, ons niet te zullen verlaten. Ons niet te zullen verloochenen wanneer we u niet verloochenen. We danken u daarom dat onze levens veilig zijn in uw hand. We mochten komen tot die troon der genade, ons mochten stellen onder de leiding van hem aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u daarom, Vader, dat onze levens door u gebruikt mogen worden en dat u aan die levens zinnige inhoud wilt geven. Dat we zelfs vrucht kunnen dragen, mogen dragen voor de eeuwigheid en mogen uitzien naar het moment waarop wij zullen staan voor de rechterstoel van Christus en ons loon mogen ontvangen, heerlijkheid mogen ontvangen uit zijn handen. We danken u, Vader, dat u ons dit perspectief geschonken hebt. Dat we mogen roemen in die hoop der heerlijkheid Gods. En dat die hoop de kracht mag zijn, ook van ons leven hier. We danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn. We mochten bezighouden met deze zo fundamentele en ook zo eenvoudige waarheid, die zo belangrijk is voor ons leven als uw kinderen hier beneden. Wij danken u daarom dat we ons mochten vullen met uw woord ook vanavond. We willen u vragen of u dat woord aan onze harten wilt bevestigen. Of u ons wilt veranderen in de vernieuwing van ons denken. Of u ons bekend wil maken, uw wil, uw volmaakte wil in ons leven. Opdat wij de tijd die overig is in het vlees, inderdaad u, de levende God, zouden dienen. En zouden wandelen zo, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u zo ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Doet u uw werk in ons, aan ons en door ons, om Christus wil. En uit de rijkdom van uw genade. Amen.